Luisteraars thuis, de schriftlezingen zijn genomen deze goede vrijdagavond. Eerst uit Johannes 19. Johannes 19. En dan uit Jesaja 53. Jesaja 53. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen, gemeente, nu uit Psalm 115 en daarvan het zevende en het negende vers. In het stille graf zingt niemands Heere lof, dat is de ene kant, maar de andere kant is looft God de bron van het leven. Psalm 115, vers 7 en vers 9. Wij willen op deze Goede Vrijdagavond belijdenis doen van het geloof in en de zegen uit het lijden en sterven van de Heer Jezus met zondag 16 uit de catechismus. En aansluitend zingen Psalm 41 vers 1. Psalm 41 vers 1 na de geloofsbelijdenis vanavond uit zondag 16. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom, dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij nog meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande van dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar ook nog een nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, waarin hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Amen. Wij bidden eerst de Heere om zijn onmisbare zegen over de prediking van zijn woord. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, levende God, sprekende Heere, wij mogen op deze bijzondere avond in uw huis samenkomen of thuis afgestemd hebben op de Pnieuwkerk. Op deze goede vrijdag, hoe kan een vrijdag waarop een dierbare sterft nu een goede vrijdag zijn? Dan is dat wel een heel kostbare dood geweest en zo is het ook. Wat een wonder, Heer, wij mogen u erin aanbidden dat gij uw leven gegeven hebt voor zondaren, opdat een ieder die in u gelooft niet zal verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Wat een wonder, eenzijdige liefde van God, van eeuwigheid af, dat is uw welbehagen, Heere God. Er ligt een plan achter, wel doordacht, om zondaren zalig te maken en als kinderen van God te laten leven. Wij mogen u erkennen, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor de openbaring van dat heilgeheim. En tegelijk bidden of u het voor het eerst of opnieuw wil toepassen aan ons hart. Dat wij met een schuldig leven mogen schuilen achter het kostbare offer van de Heer Jezus. En door de Heilige Geest mogen geloven dat het ook voor mij is. En dat ik ook vrij uit mag gaan op kosten van niemand anders dan de Zoon van God. Wees met schuchtere en toevluchtnemende zielen, Heren, die dat moeilijk kunnen geloven als ze zien op zichzelf. Doe ze toch vooral zien op u, de Heren. Dat is toch de blikrichting van het geloof. Afzien van onszelf en opzien op u. Als we mogen staan in de blijdschap en de verzekerdheid van het geloof, dan is het ook een wonder dat het voor ons kan. En dat we uit dat genadegeheim mogen leven. Heren, versterk wat u gewerkt hebt, opdat er ook geloofsmerg zou zijn in de vastheid van dat geloven, zodat we daaruit mogen leven. Dat is uit u, de Heren, die dood geweest bent, maar u leeft en die de leiding geeft aan het geloofsleven. Als we er nog buiten staan, Heren, dat kan heel goed. Wilt u ons daar onrustig onder maken, zodat we het gaan zoeken bij u, gaan zien zoals u het zegt en bedoelt, en u nodig krijgen voor tijd en eeuwigheid. Heren, het is zo ruim aan uw kant, en dat moeten wij leren zien, en daar mogen wij ons over leren verwonderen. Wij danken u dat u ons samenbrengt, Heren. Zegen ons hier, zegen alle die meeluisteren door de kerktelefoon, ouderen, kinderen, jongeren, en wil door uw Heilige Geest het woord zo over laten komen dat het ook valt in de situatie van de hoorder. Dat het mocht vallen in toebereide aarde, waar het wortel schiet, dus zich vastzet in het offer van de Heer Jezus. Maar ook vrucht draagt van geloof en bekering. U bent het zo waard, Heren. U hebt het verdiend voor uw volk. En als offerande krijgt u de vrucht van de lippen van uw kinderen die uw naam belijden. We bidden voor deze wereld. Heel wat mensen weten niet wat ze met Goede Vrijdag en Pasen aan moeten. Dat wij nu, als we echt u kennen mogen, ook in deze dagen, dat aan minstens één persoon zouden doorgeven persoonlijk, die niet weet wat Goede Vrijdag en Pasen inhoudt. Opdat we zo evangelist mochten zijn op de plaats waar u ons stelt. Heren, zegen de regering, zegen ons koninklijk huis. De voorbereidingen voor de Koninginnedag in Veenendaal en Rhenen. Zegen de majesteit met haar kinderen en kleinkinderen en stel haar tot een zegen. Heren, geef een goede ontmoeting ook als zij op 30 april hier hoopt te komen. We bidden ook voor prins Friso en zijn gezin. Ontfermt u zich over hen, Heren, in deze moeilijke situatie. U bent de almachtige God en een God van wonderen. Wilt u begeleidende artsen wijsheid geven voor de juiste behandeling? En verblijft ons nog met uw daden. Geef vooral ook een teer vertrouwen op u, almachtige Heren en Koning. Gedenk ons zo met en voor elkaar, Heere. Dat bidden we in de vergeving van onze zonden, alleen om Christus voorbeden. Amen. Wij lezen eerst het Lijdensevangelie uit Johannes 19. En daarvan de versen 38 tot 42. Johannes 19, vanaf vers 38 tot het einde van dat hoofdstuk. En aansluitend zingen we uit Psalm 102, vers 13. Gij, Heere, door tijd nog eeuwigheid te krenken, kunt mij hulp en uitkomst schenken. Psalm 102, vers 13, na de eerste schriftlezing, Johannes 19, vers 38 tot vers 42. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus, die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken met de specerijen, zoals de gewoonte van de Joden is bij het begraven. En er was bij de plaats waar hij gekruisigd was een hof. En in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was. Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was tot zover. Lezen we enkele versen uit Jesaja 53 en wel de versen 4 tot en met 9. Jesaja 53, dat zou het Lijdensevangelie in het Oude Testament genoemd kunnen worden. En we lezen daarvan de versen 4 tot en met 9. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Amen. Wij gaan eerst zingen ter inleiding op de prediking uit de Lijdenspsalm, Psalm 22, het 11e en het 13e vers. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heer, en red mij van het gediert dat mij staat naar het leven. En ook wie God zoekt, zal hem prijzen. Zo leven uw hart door hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. Psalm 22, vers 11 en vers 13. Gemeente, we willen straks na het amen van de prediking zingen het laatste vers van Psalm 89, vers 20. Gij, Heere, immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen. De Heer zij eeuwig lof en elk zeg amen, amen. Psalm 89, vers 20, het gezongen antwoord na de prediking. Wij hebben als tekst gekozen, gemeente, voor deze Goede Vrijdagavond. Johannes 19, vers 42. Het eerste gedeelte. Johannes 19, vers 42. Daar nu legden zij Jezus. Het zal u misschien bekend zijn, gemeente, dat in sommige dorpen er klokgeluid wordt als er iemand gestorven is. En het kan zelfs zo zijn dat je aan het luiden van de klok ook nog kunt horen of het een man of een vrouw is. Dat komt uiteraard voor niet meer in de grote steden, maar nog wel in sommige dorpen. En dat is een oud christelijk gebruik in Nederland. Het heeft niks te maken met geestverdrijverij, zoals dat vroeger met klokgelui wel het geval was. Maar er spreekt nog iets van het christelijke verleden van ons land, dat hoe verschillend wij als mensen in de samenleving ook zijn, wij allemaal moeten sterven. En dat klokgelui geeft ook aan dat de gemeenschapsgevoelens groot waren nog in die tijd. Als je dan die klok hoorde luiden die midden in het dorp stond, dan dacht je, hé, er is iemand overleden. Wie zou dat zijn geweest? Heb ik hem gekend? Hij wordt begraven. Alweer iemand gestorven. En er zit meteen ook niet alleen het element van meeleven in, maar er zit ook het element in van herinnering. Memento mori. Gedenk te sterven. Heden ik en morgen jij. Voor de Heere Jezus geen klokgelui. Maar toch een commentaar in de tekst bij zijn sterven. En de tekst heeft ook iets van rust. Ze legden Jezus, de dode Jezus, het staat er in het Grieks heel nadrukkelijk. Die Jezus, vergissen is niet mogelijk. Die legden ze daar in een graf. En het geluid van het woord hopen we op te vangen vanavond als het gaat om de begrafenis van de Heer Jezus op die eerste Goede Vrijdag. En als de Heer Jezus dan gestorven is, dan is het werk ook af, hè? Dus hij mag nu rusten, ook rusten in het graf. En daarom is het thema voor de prediking vanavond de rustende borg. Drie gedachten. Hij rust in zijn dood, hij rust in zijn graf en hij rust in zijn volk. Ik herhaal. De rustende borg, eerst in zijn dood, ten tweede in zijn graf en ten derde in zijn volk. De Heere Jezus gestorven, kinderen. De Heere Jezus begraven. Dat kan ik eigenlijk niet begrijpen. Want Jezus, wie weet nog wat die naam betekent? Zalig maken. Nou, dat heeft hij altijd bij zijn leven gedaan. Zalig maken, andere mensen. Moet hij nou sterven? Hij die echt God was en is. En die echt mens was en is. Moet hij nou sterven? Dat ik moet sterven, dat kan ik begrijpen. Want er staat geschreven aan het begin van de schepping. Als je van die boom eet en dus ongehoorzaam bent, zegt de Heere God tegen Adam en Eva, dan zul je zeker sterven. En ze hebben gegeten. Ze zijn gevallen. En de dood is doorgegaan tot elk mens. Maar niet tot Jezus. Want hij verlost van het verderf. Hij redt van de duivel. Hij zegent kinderen. Hij breekt het brood om hongerige mensen te voeden. Hij geneest zieken. Hij is Heere van de tijd en van de Sabbatdag. En hij is de weg tot het hart van de Vader. Hij is het licht. Hij is het leven. Hij is God uit God. Nou, en zo zou ik nog een tijdje door kunnen gaan. En dan heb je het nog niet onder woorden. Moet hij nu sterven, Jezus begraven? Ik kan het eigenlijk niet begrijpen. En toch gaat het zo. En daar, Jezus sterft niet voor zijn eigen zonde. Want hij heeft de erfzonde niet. Maar God heeft alle zonden van alle gelovigen, alle schuld van Gods volk gelegd op de ziel van de Heere Jezus. En als God in de hemel dat ziet, dan trekt hij zijn handen van Jezus af. En dan wordt het de hel in Jezus' ziel. Want als u en ik dat hadden moeten meemaken, dan hadden we dat nooit meer naverteld. Wat een God, hè? Die een ander op de plek stelt waar hij zijn toorn laat vallen. En dat de Heere Jezus zegt, Vader, slaat u mij maar. Jezus dood, dat is de schuld van ons mensen. Jezus leven, dat is de gave van God, omdat hij zichzelf heeft gegeven tot een offerander voor allen die hem in hem geloven. Wat een borg, hè? Hij wilde niet alleen voor zijn volk geboren worden, dus een echt mens worden onder de mensen, maar hij wilde ook sterven en begraven worden. Tot en met is hij de weg die wij allemaal moeten gaan, gegaan. Het loon op de zonde van de wieg tot het graf, dus ook tot en met de dood. Al daar dan legden zij Jezus. Als je gestorven bent, hè, dan kun je zelf niks meer. Dan wordt er met je gedaan. Stel je voor, dat hebben ze dus ook met het lichaam van de Heere Jezus gedaan. Ze hebben het van het kruis afgehaald en ze hebben hem in linnen doeken gewikkeld. En ze hebben hem gedragen naar het graf. Wat een vernedering voor hem die de levende is. Jongens en meisjes, je moet het maar heel concreet voorstellen. De voeten van de Heere Jezus, die waren altijd onderweg om het evangelie aan mensen te brengen. Ze gaan niet meer. De handen van de Heere Jezus, die zoveel liefdevolle dingen hebben gedaan. Ze liggen doodstil. De ogen van de Heere Jezus, die altijd waren over zijn volk, om ze te beschermen, om ze te leiden, om ze op te zoeken. Ze zijn gesloten. De lippen van de Heere Jezus, waarvan de psalm zegt dat ze genade kenden. Als ze praten, dan praten ze namens de genade van God. Die lippen zwijgen. En het hart van de Heere Jezus, dat klopte van zondaarsliefde bij elke slag, staat stil. Al daar dan legden zij deze Jezus. Het komt in de vertaling niet voor, maar zo staat het er wel. Deze Jezus, een dode Jezus, die altijd leven was tot en met. En dan sterft hij niet als een moordenaar. En dan sterft hij niet als een martelaar. Maar hij sterft als de middelaar. En daarom betekent dat de rustende borggemeente. Want als hij sterft, als hij de geest aan de Vader teruggeeft, daarover ging het zondagmorgen, dan betekent dat ook dat zijn werk af is. En dan mag de Heere Jezus van rusten. Al is die dood natuurlijk ook een vernedering. Maar de Heere Jezus mag ook rusten na volbrachte arbeid. De rustende borg in zijn dood. En als u nou in hem mag geloven. Als jij nu achter dat levende offer van Christus, want hij is niet doodgebleven, mag schuilen. Dan betekent dat dat de angel van de dood als vijand voor jou er uitgenomen is door deze Heere. zoals we hebben gelezen uit de belijdenis, dan is de dood voor Gods volk geen afbetaling voor de zonde. Dat heeft de Heer Jezus gedaan voor zijn volk. Maar dan is het een afleggen van alles wat nog aan dat zondige leven herinnert uit de eerste Adam. En een doorgang tot het eeuwige leven. Wat een borg, hè? Die dus ook de vijand, de dood, gemaakt heeft tot een doorgang tot het eeuwige leven. Omdat hij zelf in de dood wilde rusten. Als je dat niet kent, hè, tegenwoordig zijn er ook een hele hoop mensen. Ik hoorde op de radio in de auto een programma van iemand die probeerde nou het Paas en het Goede Vrijdagsevangelie nog bij de mensen binnen te krijgen. En dat is natuurlijk een heel goed streven via een interview. Hele hoop mensen die snappen er helemaal niks meer van. En daar kunnen die mensen soms zelfs niks aan doen. Maar dan moet je wel een bepaalde richting in je leven zoeken. Als je niet voor de Here leeft en niet naar zijn toekomst. En dan vind ik het zo wrang, hè, heel dat gedoe tegenwoordig over die vereniging voor vrijwillige levensbeëindiging. En dat nare woord euthanasie, een goede dood, of die pil van Drion en al zulke dingen meer. Dat de mensen dus klaar moeten komen op een bepaalde manier met hun levenseinde in de dood. En dan die dood nog naar hun hand willen zetten om eruit te kunnen stappen op een clean manier als zij dat willen. Wat is dat arm, mensen. Als je het leven moet missen. En dan, ik denk soms wel eens om jezelf maar een beetje te bedriegen, dan de dood als een soort medicijn te gebruiken om er toch nog een functie aan te geven. En ja, veel mensen zeggen dan, dood is dood. Wat arm is dat. Maar wat een zegen, mijn broeder en zuster. Jongelui, als je mag weten dat deze rustende borg in zijn dood, ook voor u, ook voor jou, ook voor mij, die dood geproefd heeft van binnenuit om die van karakter te veranderen. Hij betaalde. Wij, kinderen van de Heere, mogen het als een afleggen van alles wat uit de eerste Adam is ontvangen. En dan doorgaan tot de vreugde in het licht voor het goddelijk aangezicht. De rustende borg. Ja, al daar nu legden zij deze Jezus. Als je de tekst op je laat inwerken, dan zit er een beetje haast in die tekst. Want de Sabbat kwam aan en dan moest het klaar zijn, want ze moesten rusten naar het gebod. En die Romeinen wilden eigenlijk ook van die lijken af aan het kruis en daarom slaan ze de twee medekruiselingen van de Heer Jezus de benen kapot, zodat ze eerder zouden sterven. Er komt een grote Sabbat aan en dan mag er geen verontreiniging zijn. En als je stierf op de kruisheuvel Golgotha, dan kwam je niet in een netjes in een graf terecht, maar dan kwam je in een massagraf. Waar elke identiteit ontnomen was aan je. Maar nu blijkt dat niet Pilatus de leiding heeft en ook niet het Sanhedrin, maar dat uiteindelijk de Heere de leiding houdt. Want dat aldaar, dat is het nieuwe graf van Jozef van Arimathea dat in de buurt was van de kruisheuvel Golgotha. Jozef van Arimathea was een rijke man. En die had voor zijn sterven in zijn eigen akker waarschijnlijk, in zijn eigen tuin, een graf in de rotsen uitgehouwen voor zichzelf. En daar komt de Heere Jezus nou in te liggen. En dan zie je het voor je, jongelui. Dat ze dan het lichaam van de Heere Jezus met eerbied van dat kruis afhalen en in het graf gaan liggen. Maar voordat het zover is, moeten ze eerst naar Pilatus toe. Gelukkig heeft Jozef van Arimathea een netwerk. Hij is waarschijnlijk aangesteld geweest in een raad die contact met de overheid onderhield, zodat hij makkelijk toegang tot Pilatus had om die vraag te stellen of hij het lichaam van de Heere Jezus mocht verzorgen. En dan lees je in een ander evangelie dat Pilatus verwonderd is dat hij al gestorven is. Maar als hij dat heeft gecheckt, dan schenkt hij het lichaam van de Heere Jezus, van de dode Jezus, aan Jozef van Arimathea. En dan komt de Heere Jezus dus niet in het massagraf terecht, in het knekelveld, iets verderop van Golgotha. Maar in een nieuw graf waar nog nooit iemand ingelegd was geweest. En dan gaat dus niet in vervulling wat Pilatus wil, maar dan gaat in vervulling wat de Heere wil. En daarom heb ik ook gelezen uit Jesaja 53. Men had zijn graf bij de goddelozen gesteld. Dat massagraf. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest, getuigt Jesaja, omdat hij geen onrecht gedaan had, noch bedrog in zijn mond is geweest. Je ziet dat het sterven en de begrafenis van de heiland valt onder de voorzienigheid van God. En dat die oude profetie uit Jesaja 53, eigenlijk een lijdensprofetie, hier in vervulling gaat. En natuurlijk verstaan zij hun verantwoordelijkheid, hè, Jozef van Arimathea en Nicodemus. Maar het valt toch onder de leiding van de Heere. Men had Jezus al lang afgeschreven. Maar in het massagraf, die zien we nooit meer terug. Maar dat is buiten de leiding van God drieënig gerekend. Zijn benen werden niet gebroken. Zijn lichaam werd teer van het kruis gehaald en verzorgd en gelegd in het nieuwe graf. Uiteindelijk kroont God aan het einde van het leven zijn grote knecht met vrede. En zo is het natuurlijk wel een vernedering voor de Heere Jezus geweest, maar het is toch ook een beetje de laatste eer bij de rijke in zijn dood. Want hier gloort al Pasen. Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. Dat komt. Maar eerst wordt de Heere Jezus begraven. En nu rust hij in zijn graf. En zo vervult de Heere Jezus die laatste zaterdag van het oude verbond. Eigenlijk de wet van Mozes. En hij vervult die wet van Mozes ook, hè, want hij staat op de eerste dag van de week. En omdat hij de levende is, blijft er nou een sabbatsrust over voor allen die de Heere vrezen. En daarom is dit graf, het is een graf voor de Heere Jezus geweest. Hij is echt gestorven, echt begraven. Maar is dat graf ook een voorspel van de heerlijke openbaring van zijn opstanding, zegt Calvijn. Straks treedt hij uit de schaduwen in het licht, zelf het licht en het leven zijnde. De paasprediking, die is in Gods hart begonnen. Maar die begint op aarde in een graf, zijn graf. En dan is er nog een lijn, gemeente. De Heere Jezus is ons allemaal voor geweest in zijn begrafenis. En zo heeft hij dat graf, dat ook een vernedering is, heeft hij dat graf voor allen die in hem sterven geheiligd. Jozef van Arimathea die zorgde voor zijn oude dag en ook voor zijn graf na zijn dood. Gereserveerd voor hem. Dat dacht Jozef tenminste. Maar wat een troost straks als hij sterft en hij wordt in zijn eigen graf begraven. Dan is de Heere Jezus er al eerst geweest. En Jozef van Arimathea de tweede. Al daar dan legde men Jezus. Dan mag je zelfs bij een open graf van je geliefde zeggen. De Heere is me voor geweest. En de dood heeft hem niet kunnen houden. En het graf heeft hem niet kunnen houden. Want de Heere leeft. Ik ben slechts tweede na hem en met hem en door hem. Wat geeft dat een rijke vertroosting als we zo mogen leven, als we deze genade kennen. Dan is, ik zeg het opnieuw gemeente, het blijft een vernedering. Maar er zit ook een troost in voor alle voor wie de Heer Jezus de verzoener is geworden. Het graf is geworden tot een bewaarkamer voor ons stof. Daarom houden wij ook niet van cremeren. Hè? Omdat het lichaam, je wordt ook verlost niet alleen maar met je ziel, maar je wordt ook verlost met je lichaam. Al wordt dat natuurlijk tot stof. Je wordt verlost met je lichaam als de Heer Jezus terugkomt. En op dat lichaam, op dat stof, past de levende Heere. Dat is de zegen van zijn begrafenis. Hij rust in zijn graf en hij maakt het een wachtkamer voor de dag van de opstanding, voor eeuwig. Wat een genade, wat een Heere. Mag ik u vragen, mag ik jou vragen? Ken jij het geheim, het tere geheim van de stille zaterdag? Dan bedoel ik niet per se de zaterdag, de morgen dus, hè, dat de Heer Jezus, we gedenken dat de Heer Jezus in het graf ligt, maar kent u dat stille geheim van het werk van de Heilige Geest, dat de dood is overwonnen, verslonden tot overwinning? En waar de koning wilde zijn, daar kan zijn volk ook zijn, zonder dat ze hem uit handen vallen. En hij zal ze alle rukken uit de macht van de duisternis en de duivel. En mag die wonderlijke troost aan uw hart zijn toegepast. Ook zal mijn vlees in de grafkuil wonen, zeker. Maar hij zal zijn heilige niet vergeten. Dat heeft hij met de Heere Jezus niet gedaan. En dat zal hij met al Gods kinderen niet doen. Als dan mijn vlees en mijn hart bezwijken. Zo is God mijn deel in eeuwigheid, mijn rots. En dat is zo vast. Dat blijft. Dat verduurt tijd en eeuwigheid. En dat zal in volmaaktheid de Heere loven. Dat geloof kan wel eens aangevochten zijn, gemeente. Dat kan wel eens bestreden worden. Maar als je in de oefening van het geloof staat, dan mag je toch met Job weten. En af en toe ook zeggen. En zeg het maar, ook als je er met je hart niet bij kunt. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal als laatste over mijn stof opstaan. En ik zal uit dit mijn vlees God aanschouwen. Dan is de begraafplaats een akker waar het stof gezaaid wordt. Tot een rijke oogst. En wat zal het een wonder zijn als we mogen opstaan op de jongste dag. En als bruidsgemeente de Heere tegemoet mogen gaan. In het licht en in de toekomst eeuwig om altijd bij de Heere te zijn. Zo dan zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen, vertroost elkander met deze woorden. De rustende borg, gemeente. Ja. Wie zijn er nou eigenlijk bij dat graf? Vrouwen staan op een afstand en kijken toe. Als hij gelegd is, dan bereiden ze gauw specerijen uit liefdevolle bewogenheid. Stel je voor dat ze gelegenheid gekregen hadden om Jezus met specerijen na die stille zaterdag ook te verzorgen. Dan zou er nog een dode Jezus in het graf liggen. Gelukkig werd het paas. Maar hier missen ook mensen. Petrus is er niet. Thomas is er niet. Jacobus en Johannes zijn er niet. Zij waren toch altijd zo overtuigd. Zij wilden alles voor de Heer Jezus doen. Zij zouden het wel even maken. Zij ontbreken hier. Gevlucht? Of schuchter op de achtergrond? Straks komen Johannes en Petrus het lege graf wel inspecteren. Maar nu zijn ze er niet. Toen ze met de Heer eer konden inleggen, toen liepen ze voorop. Maar zodra de gevaar kwam, vluchten ze allen. En toch staat er een onderwerp in de tekst. Daar nu legden zij Jezus. Kijk, daar zijn die andere twee mannen. Die uit het donker, Jozef van Arimathea, dat was ook een vreesachtige discipel. Wel een discipel van de Heer Jezus, maar een vreesachtige discipel. En Nicodemus, we noemen hem wel eens de nachtdiscipel. Die waren altijd wat op de achtergrond. Maar als er dan gevaar voor hun leven komt, dan komen zij in het licht. En ik zei het al, Jozef van Arimathea was waarschijnlijk een invloedrijk man. En die kon makkelijk naar Pilatus gaan en die krijgt gedaan waarvoor die kwam. En Nicodemus, de nachtdiscipel, die komt met allerlei middelen om het lichaam van de Heer Jezus, nu het gestorven is, te verzorgen. En dan worden de eersten de laatsten en de laatsten de eersten. De orde van het Koninkrijk der Hemelen omgekeerd. Dat is nou de trekkende kracht van de Heilige Geest. Eigenlijk zie je hier al vrucht op Pasen. Eigenlijk zie je hier al vrucht op Pinksteren. Dat er toch mensen zijn die zeggen, hij is onze Heere. Al daar dan legden zij Jezus. Deze dode Jezus. Als de Heilige Geest in je werkt. Als de genade in je leven komt. Dan krijgt die genade ook handen en voeten. Ze zeggen niet veel. Natuurlijk heeft Jozef van Arimathea een zegje gedaan voor Pilatus. Maar ze doen des te meer. Je kunt dus aan hun levenswandel zien dat ze van de Here houden. Dat ze in de Here geloven. En dan wendt Jozef van Arimathea zijn invloed aan bij de overheid. En dan dient Nicodemus deze Here met zijn schatten en gaven. En dat moeten we niet gering achten. Want zij haalden op die manier wel de woede van het Sanhedrin over zich heen. Ze verontreinigden zich omdat Jozef van Arimathea met Pilatus sprak. En dat was een onheilige heiden. Dan mocht hij dus niet aan de synagoge komen. En Nicodemus die raakte een dode Jezus aan. Nou, die kon ook geen paasfeest vieren, want die was ontheiligd, die was zondig. Misschien werden ze beiden wel uit de synagoge gesmeten, of in ieder geval uit het Sanhedrin verwijderd. Want ze hielden het met Jezus. Ze hadden ook in de raad van het Sanhedrin, toen tot Jezus doodvonnis besloten werd, gezegd dat ze daar niet aan meededen. Maar het deert hun niet. Het deert hun niet. Want ze zien in de Heer Jezus het Lam van God. Nou, dat is nou wat ik noemde in het derde punt, de rustende borg in zijn volk. Als de Heere in je hart is, mensen, de Heere die dood geweest is, maar hij leeft, dan vind je de rust. Dan vind je de vrede door het bloed van het kruis. Dan ben je verzoend met God. Dan ligt het recht tussen de Heere en je ziel en ook je levenswandel. En dan zie je alles in de Heere. En dan vraag je alles van de Heere, overleg je alles met de Heere en ontvang je alles uit de Heere. Dat is nou de rust van de borg door de Heilige Geest toegepast in hun hart. En daarom gaan ze rustig hun gang te midden van een vijandige samenleving. Om de Heere te verzorgen tot en met. Altijd schuchter en vreesachtig geleefd. Maar mogen we het met Paulus zeggen? Met Christus gekruisigd. Met Christus gestorven. Met Christus begraven. Met Christus opgestaan. Dat moest nog gebeuren. In een nieuw leven. Maar dat nieuwe leven is er al wel door de Heilige Geest. En hier zie je het. Dus je ziet ook zo heel mooi, hè, dat offer van Christus maakt nieuwe mensen. En Pasen, wij staan achter de opstanding. Pasen, dan komt het tot een geestelijke doorbraak als het goed is. Als u de Heere vreest. Nou, daar kan iedereen overheen vallen. Maar ze achten het niet. Want ons Pascha is immers voor ons geslacht, namelijk Jezus Christus. En dan hebben ze wel contact met een dode, maar dat is de dode die betaald heeft. Dat is het Lam van God, dat de schuld verzoend heeft en de toorn gestild, het nieuwe leven aanbrengt. Het gloort al boven het graf. En als ze hem aanraken met handen van het geloof, dan mogen ze zeggen, mijn borg, mijn goel, mijn zondevernieler, mijn schuldovernemende Heere. Zalig als we dat mogen verstaan, gemeente. Schuchter misschien, op een afstand, maar toch betrokken door de trekkracht van de Heilige Geest. En dan is de dood van de Heere Jezus nodig om ons te verzoenen. En om te maken tot nieuwe mensen. En dan hoop ik ook dat Pasen voor u mag zijn. Een omzetting. Een verdieping in het levende geloof. Om ons los te maken van het oude. Dood te zijn voor de zonde. En levend voor de Here. Om ons oude leven achter ons te laten. En het nieuwe leven dat de Here aan het licht gebracht heeft. Te ontvangen en aan te trekken in de oefening van het geloof. Veel woorden zijn hier niet nodig. Je ziet, hè, vanuit de band van de liefde, dat ze precies weten wat ze moeten doen. En hun daden spreken voor zichzelf. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten, omdat gij mijn rechterhand woudt vatten. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Dat is vrucht op het werk van de begraven borg, nu al de rustende borg in zijn volk. Aldaar nu legden zij Jezus. Dat was het laatste wat ze voor hem konden doen. Maar meer is ook niet nodig. God doet de rest. Want dit graf, ze rollen de steen ervoor en de vrouwen die zien dat. Dit graf zal niet meer van buitenaf open gaan. Maar het gaat wel open van binnenuit. Van bovenaf. Pasen gloort reeds. En daarom is het ook een beetje de laatste eer. En dan zal hij eruit verrijzen. Als de levende koning. En dan zal hij alle tot zich trekken. Vader, ik wil dat waar ik ben. Alle zijn, alle komen die u mij gegeven hebt. Want hij is maar niet voor zichzelf gestorven. Hij is voor zijn volk gestorven. Hij is niet voor zichzelf opgestaan. Maar hij is opgestaan om de hele bruidsgemeente mee te nemen. Naar de nieuwe aarde, onder de nieuwe hemel. De eerstgeborene uit de doden. En de eerste. De eerstgeborene uit de doden en de eersteling van al degenen die zullen opstaan, gemeente. Wat een wonder. Is zijn dood uw leven geworden? Is zijn leven uw genadegarantie geworden? Zijn we hier al discipelen geworden? Nee, we hoeven de begrafenis van de Heer Jezus niet meer te verzorgen. Maar we mogen uit zijn leven leven. Vreesachtig misschien. In het geheim, maar toch erbij. Ik hoop dat u dat ook in het licht mag komen. Dat kan, dat mag, dat moet. Want hij zegt, ik leef en gij zult leven. Of om het met een woord van Petrus te zeggen. Die verwonderd was op de opstandingsdag dat de Heer Jezus toch was opgestaan. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Hoe? Door de opstanding van Jezus Christus uit deze dood. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heren, dat we amen mogen zeggen. Dat betekent, zo is het. Getrouw en waarachtig. Alle vertrouwen waardig. En we zakken er niet doorheen als door één nachts ijs. Maar het houdt. Hij houdt vast. Hij houdt vol. Wat een wonder als die basis van de verzoening ons fundament mag zijn. Dan is er nieuw leven uit de dood. Heren, wat een wonder. Dat u dat verdiend hebt. En dat u dat uitdeelt. En dat u dat toepast. Heren, we zouden er nooit voor hebben kunnen zorgen. U hebt het gedaan. En zo volmaakt. Het is uitgeroepen, volbracht met heldere stem. En u bent constant in de weer vanaf uw ereplaats, hoog boven ons. Om dat uit te werken, om dat toe te passen, om dat door te laten werken. En we bidden, Heren, waar het niet is, of het komen mag. En waar het is, of het ook door zal werken. Tot verdieping en vernieuwing en verzekering in het geloof. Want daar bent u mee geëerd en uw volk is er goed mee af. En de wereld heeft het getuigenis ook zo nodig. Wij mogen u erkennen, Heren, voor die grote daad, eeuwen terug. En nog altijd zo vers en levendig als uw bloed vers en levendig is en blijft. Gedenk ze, Heren, die hun geliefde doden betreuren. Die misschien van de week bij een graf hebben gestaan. Dat is altijd verdrietig. Als we elkaar moeten missen. Maar we mogen, als we in het geloof staan, bij een diep graf ook omhoog kijken. Nog verder dan het graf diep is. En dan zien wij Jezus met eer en heerlijkheid bekroond. Heren, zegen ons persoonlijk en gezamenlijk. En dat we ook in geloof en verwachting de paasdagen tegemoet zouden leven. Geef genade daarvoor, Heren. En dat we ook getuigen zouden mogen zijn van u de Heren. Vergeef ons onze zonden ook onder de heiligste verrichtingen. Maar zegen uw eigen woord tot eer van uw naam. Heren, dat bidden we u in de vergeving van alles wat voor u niet kan bestaan. Maar dat in de verwachting dat alles wat u beloofd hebt zal blijven bestaan. Hoor ons in dat perspectief. Alleen om Jezus wil. Amen. Er wordt gecollecteerd in de dienst voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En we zingen tenslotte uit Psalm 84 het laatste vers. Psalm 84, vers 6. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.